Gemeente, namens de kerkraad delen wij u het volgende mede. Vanavond, direct na de kerkdienst, zal er een open JV-avond worden gehouden. Waarbij iedereen, en dat mag ik wel onderstrepen, iedereen jong en oud van harte welkom zijn. Ook in het bijzonder worden de oud-voorzitters hartelijk hiervoor uitgenodigd. De kerkraad vergadert aanstaande woensdagavond. Voor de kerkraad hebben de volgende personen belijdenis des geloofs afgelegd. Maria Bastiana Vroegendewij en Abraham Ververs. Dit is de tweede afkondiging. De openbare geloofsbelijdenis van hen zal plaatsvinden in de dienst op tweede Pinksterdag. Volgende week zondag hoopt u in de avond voor te gaan dominee P. Roos. En zelf hoop ik de gemeente van Kerkwerve te mogen dienen. Dan viering van het Pinksterfeest met de kinderen van de zondagschool is aanstaande zondag. Maar begint om 14:00, in afwijking dus van wat we altijd gewend zijn, 14:15. Maar ik moet nog in Ridderkerk 's middags ook voorgaan, vandaar dat het iets vroeger is, 14:00. Van alles geldt zo de Heere wil en wij leven. Gemeente, verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting sta ik in dit morgenuur in de naam des Heren, Heren. Die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken of vermenigvuldigd van God de Vader. Door Christus Jezus, de Heere, in de gemeenschap met God, de Heilige Geest. Amen. Verhoogd, o poorten, nu de boog rijst eeuwige deuren, rijst omhoog, opdat de koning in moog rijden. Zingen wij gemeente met elkaar uit Psalm 24, de versen 4 en 5.
Thank you.
Gemeente, ook deze morgen willen wij ons stellen onder de tucht van Gods heilige wet. En in aansluiting daarop zingen het gebed uit Psalm 119, vers 3. Och, schonkt gij mij de hulp van uw geest. En daarna zal u gelezen worden uit Gods heilig en onfeilbaar woord. En dat zal vanmorgen zijn uit het Nieuwe Testament. Wel uit de brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Filippi. En daarvan het derde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 14. Stellen we ons dus eerst met elkaar voor de spiegel van Gods heilige wet. Zingen in aansluiting erop met elkaar uit Psalm 119, vers 3. En luisteren met aandacht en eerbied naar de schriftlezing die u vindt in Filippenzen 3, de versen 1 tot en met 14. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstmaagd, nog uw dienstknecht, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Je zult niet echt breken. Je zult niet stelen. Je zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Je zult niet begeren uw naaste een huis. Je zult niet begeren uw naaste een vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat uw naasten is. Mijn broeders, verblijd u in de Heere. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet verdrietig en het is u zeker. Ziet op de honden, ziet op de kwade arbeiders, ziet op de versnijding. Want wij zijn de besnijding, wij die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet in het vlees betrouwen. Hoewel ik heb dat ik ook in het vlees betrouwen mocht. Indien iemand anders meent te betrouwen in het vlees, ik nog meer. Besneden ten achtste dagen uit het geslacht van Israël, uit de stam van Benjamin, een Hebreër uit de Hebreeën, naar de wetten Farizeeër, naar de ijveren vervolger der gemeente, naar de rechtvaardigheid die in de wet is, onberispelijk zijnde. Maar hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Ja, gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, mijn Heer, om wiens wil ik al deze dingen schade gerekend heb, en acht die drek te zijn, opdat ik Christus mogen gewinnen. En in hem gevonden worden, niet hebbende mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid die uit God is, door het geloof. Opdat ik hem kenne, en de kracht zijner opstanding, en de gemeenschap zijns lijdens, zijn dood gelijkvormig wordende. Och, of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Niet dat ik het alreden gekregen heb, of alreden volmaakt ben, maar ik jaag daarna, of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Broeders, ik acht niet dat ik het zelf gegrepen heb, maar één ding doe ik, vergetend hetgeen dat achter is, en strekkende mij tot hetgeen dat voor is, jaag ik naar het wit, tot de prijs der roeping Gods, die van boven is in Christus Jezus. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, willen opnieuw samen het heilige aangezicht van de Heer zoeken in gemeenschappelijk gebed. En in ons gebed willen wij stilstaan bij Marlene. En ik mag het wel namens haar vragen of u ook in uw persoonlijk gebed aan haar wilt gedenken, omdat het voor haar heel erg donker is en de Heer alleen licht geven kan, maar ook geven wil. We mogen ook denken aan onze oude zuster Valerius en willen ook denken aan onze jonge mensen die ook deze week weer examen moeten doen. Laten we samen het aangezicht van de Heer zoeken in gebed. Heere, almachtige en genadige God, die in Christus Jezus een weg geopend heeft waar geen weg meer was, die door uw lieve Zoon Jezus Christus de kloof overbrugd heeft en de deur geopend en door uw Heilige Geest zondaren wil brengen op die smalle weg des levens. Tot u zullen wij komen, want leer het ons ook maar zeggen, tot wie zullen wij anders heen gaan? Gij alleen hebt de woorden des eeuwigen levens. En dat het ons daar vanmorgen om te doen mag zijn, om te horen die stem, die levendwekkende stem, die stem die troost, die stem die vermaant, die stem die onderwijst. Spreek, Heere, want uw knecht hoort. Laat dat de gestalte zijn waarmee wij gekomen zijn in uw huis, en ook waarmee wij gekomen zijn om uw woord te verkondigen, in diepe en steile afhankelijkheid van u alleen. Dat onze verwachting zo in het spreken en in het luisteren van u mag zijn. Open u vanmorgen de schriften, u die zo goed en vol van genade bent, dat we hier nog met elkaar mogen zijn, dat u ons de gezondheid nog geeft om hier te zijn, dat we nog mogen horen van de woorden Gods. Laat dat ons tot stille verwondering zijn, telkens weer opnieuw, dat u het niet moede wordt en dat u de deuren van uw huis ook vanmorgen door de koster weer deed openzetten, omdat u geen lust hebt aan onze dood, maar daarin dat wij ons vanmorgen zouden bekeren en het leven vinden in hem die de levensvorst is, die opgevaren is en zit aan de rechterhand van zijn Vader, om daar als koning te regeren. Wil zo bij ons zijn. Wees ook met hen die vanmorgen niet bij ons kunnen zijn. Daar kunnen heel wat redenen voor zijn. Droevige redenen. We denken ook aan Marlene. Heer, zij is ongetwijfeld met haar gedachten bij ons. Laten wij met haar gedachten bij haar mogen zijn. U kent haar weg. Al zoveel duisternis in haar jonge leven. Momenten van zoveel uitzichtloosheid. Daarom bidden wij u. U bent toch het licht der wereld. U bent het toch die de duisternis weg kan nemen. Wij smeken het u. Laat het ook in haar jonge leven mogen zijn. Dat gij doorbreekt, Heere. Met uw alles overwinnende kracht. Voor de duisternis schuilt. En het licht maakt, ook in haar jonge hart. O grote koning, geef ook dat ze ons opgebonden mag worden, ook in ons persoonlijk gebed. Wil zo ook al de behandelingen zegenen. En geef dat ze weer spoedig in de kring van het gezin, midden van de gemeente, mag komen. Voor u is toch niets te wonderlijk. Denk hen zo met elkaar als gezin, waar al zoveel stormen gevoed hebben. Maar u blijft toch de getrouwen. Gij evenwel, gij zij dezelfde Heere. Geef dat ook in het hart van vader en moeder en van de kinderen, van Nelke, van Wietse. Heer, u kent ook hun omstandigheden. Wil bij ze blijven. Ook als er verdriet is om oma, die zo ernstig ziek is. Wil ook bij haar blijven. Maar geef ook haar oog te mogen gericht worden op u. Blijf bij haar. Nu ze voelt hoe dat haar lichaam afgebroken wordt. O grote koning, doe haar weten. Als haar aardse tabernakel afgebroken wordt. Dat zij mag verwachten die stad die fundamenten heeft. Waarvan gij, o Heere, die grote architect en kunstenaar zijt. O dat haar hart vol mag zijn. Om eenmaal daar te mogen wandelen. Waar de straten van goud zijn. Waar gij het licht zijt en waar geen pijn en verdriet meer is. Maar waar ze zich volmaakt verheugen mag in u, de koning der koningen. Heer, zo willen wij ook met elkaar bidden voor onze jonge mensen. Die ook weer gereed staan om examens te doen, wil bij ze zijn. Geef ze ook knieënwerk bij al het studeren. Dat ze maar veel op de knieën het van u mogen verwachten. Die niet beschamen zal. Sterk ze bij al de examens. Wil ze helpen bij de voorbereiding. Verlicht hun verstand. En geef dat ze het zo met u de Heer alleen doen mogen. Dat zal niet ongezegen blijven. En zo draven we elkaar hartelijk aan u op. Met al de noden en de zorgen waarmee we in uw huis gekomen zijn. We denken aan weduwen, weduwnaren. We denken aan hen die een kind verloren hebben. Die ouders moeten missen, broer of zus. U kent al het verdriet. Wat soms in alle hevigheid kan woeden in ons hart. De eenzaamheid die zo gevoeld kan worden. Wil bij ze zijn. Denk ook hen waar zorgen zijn om kinderen. Ze niet gaan in de weg van uw woord. Ze zorgen zijn om psychische noden bij onze kinderen. Vermoeiden zijn. Van welke aard dan ook. U weet hoe we als vader en moeder daaronder lijden kunnen. Maar dat we met onze kinderen in het gebed tot u de toevlucht mogen nemen. Wees ook met hen die eenzaam hun weg gaan. Die geen man of vrouw hebben. Ook gij kent hun weg. Dat ze maar weten mogen dat u van ze af weet. En sterk ze dan ook daarin. En blijf ze nabij. Zo denk we aan ieder van ons. Zie in gunst en genade op ons neer. En laat het vanmorgen in uw huis goed mogen zijn. Omdat u er bent. Want als u er bent, dan brengt u alles mee. Mijn vrede geef ik u. Mijn vrede laat ik u. Mag dat vanmorgen, uit genade alleen, ervaren worden. Verzoen de zonden, ook van de achterliggende week. Dat we zo ook tot u mogen komen. En zo ook mogen zien op het brandofferaltaar. Op u, o Heer Jezus Christus. Die de toren Gods tegen de zonden hebt weggedragen. Verzoen de zware schuld. Mocht het zijn dat ze ons met schrik vervulde. Heere, bewijs ons. Ook vanmorgen. Uw genade. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, het is vandaag Weeszondag. Zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren. Achter ons liggen dus de heilsfeiten betreffende Christus, zijn nederige geboorte, zijn verzoenend sterven, zijn heerlijke opstanding en zijn gezegende hemelvaart hebben wij mogen overdenken. En nu op deze Weeszondag is er alle gelegenheid om deze vraag elkaar te stellen. Wat denkt u van deze Christus, deze geboren Christus, deze gekruisigde Christus, deze opgestane Christus en deze ten hemel gevaren Christus? Laat ik het u zo mogen zeggen met de woorden van onze tekst. Hebt u alles schade en drek geacht om de uitnemendheid van deze Christus? Laat die vraag centraal mogen staan op deze Weeszondag. En we willen met elkaar gaan luisteren naar het getuigenis van de apostel Paulus. Filippenzen 3, daarvan de versen 7 en 8. Waar hij het beleidt. Maar hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Ja, gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb en acht die drek te zijn, opdat ik Christus mogen gewinnen. We schrijven bij deze tekstwoorden Paulus' belijdenis. Om Christus wil heb ik alles schade geacht. Nog eerst gaan wij met elkaar zingen. En wel uit Psalm 66 en daarvan het tweede en het achtste vers. We wilden met elkaar zingen uit Psalm 66, het tweede vers. Al het aardrijk smeek u neergebogen en hef de schoonste psalmen aan. En ook het achtste vers komt, luister toe, gij Godgezinden, gij die de Heer van harte vreest. En ondertussen zult u de gelegenheid ontvangen om uw liefdegaven te geven in een tweetal rondgangen. De eerste is bestemd voor de kerk en de tweede voor de bouwkas. En volgende week zal de eerste ook bestemd zijn voor de kerk. En mede in het licht van Pinksteren zal de tweede collecte bestemd zijn voor de zending. Vandaag dus de eerste voor de kerk en de tweede voor de bouwkas. De Heere zegene u en uw milde gaven. En wij zingen met elkaar uit Psalm 66, de versen 2 en 8. Thank you. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Zingen we dat gemeente met elkaar na het amen van de preek uit Psalm 52 en daarvan het zevende vers. Filippenzen 3, de versen 7 en 8 bepalen ons vanmorgen bij Paulus' belijdenis dat hij om Christus wil alles schade heeft leren achten. Gemeente, wat kan het goed doen wanneer je in moeilijke omstandigheden van het leven bezoek krijgt? Wat kan het als een medicijn ervaren worden als mensen bij je langskomen met oprechte belangstelling? En zo was het ook voor de apostel Paulus een verkwikking toen vanuit de gemeente van Filippi daar Epafroditas bij hem kwam en ook gaven meebracht ter onderhouding van het leven van Paulus daar in de gevangenis van Filippi. Deze gezant uit de gemeente, hij wordt echter ziek en moet hele lange tijd in Rome verblijven. Zo lang dat zelfs het bericht dat hij ernstig ziek is de gemeente van Filippi bereikt. Maar uiteindelijk heeft de Heer ook deze Epafroditas willen genezen en Paulus grijpt de gelegenheid aan als hij terugkeert om de gemeente een brief te schrijven. En die geeft hij aan hem mee. Een brief, als u hem thuis in zijn geheel zou lezen, die getuigt van liefde en dankbaarheid van de apostel aan de gemeente. Het is ook een heel persoonlijk getinte brief. Paulus, hij is bewogen met de gemeente van Filippi. En tot zijn verdriet is er in de gemeente van Filippi ook oneenigheid ontstaan en naijver. En daarom proeft hij ook met name in het tweede hoofdstuk dat hij de gemeente van Filippi oproept om in eenheid en liefde samen te leven. En hij zegt het tegen de gemeente, maar, zegt hij, dat kan alleen wanneer u leeft uit Christus. Alleen wanneer u aan Christus verbonden bent, kunt u in ware nederigheid en dienstbetoon elkaar hartelijk lief hebben. En Paulus betoont dat ook vanuit zijn eigen leven. En zo zou je deze brief ook wel recht een bevindelijke brief mogen noemen. Steeds komt Paulus ook in deze brief met de ondervinding die hij heeft mogen leren op de leerschool van genade. Want als het gaat over wie Christus is en hoe hij uit Christus leeft, dan zegt hij het ook in hoofdstuk 1. Want het leven is mij Christus geworden. En ook in het vierde hoofdstuk zegt hij, ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. En zo zou je mogen zeggen, spreekt hij tot de gemeente van Filippi uit dat persoonlijke leven met de Here. En leeft het bij Paulus zoals we dat met elkaar gezongen hebben in Psalm 66. Komt, luister toe gij Godgezinden, gij die de Here van harte vreest, hoort wat God mij deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Helaas is het zo, gemeente, dat wij in een tijd leven waarin bevindelijke prediking niet meer zo begeerd wordt. Waar men geen behoefte heeft aan het werk van de Heilige Geest beschreven te horen in de waarachtige bekering. En ook de kenmerken van zo'n waarachtige bekering waaraan een mens zichzelf kan toetsen, dat is uit de tijd, zegt men. En zeker wanneer een prediker iets uit zijn eigen leven daaraan toevoegt, dan zegt men nee, dan laten we ons houden aan schriftverklaring en laat die dominee zijn bevindingen voor zich houden. Paulus doet het heel onbekommerd. Paulus spreekt heel onbekommerd in de prediking over zijn eigen leven en wie Christus voor hem geworden is en wie hij zelf is. Maar ik, zo zegt hij, ben de voornaamste der zondaren. Ik die de gemeente Gods vervolgd heb. Maar hij mag ook getuigen wie Christus voor hem geworden is. Wij dan gerechtvaardigd zijnde door het geloof hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Heel onbekommerd brengt hij ook zijn eigen ondervindingen in de brieven naar voren, opdat ook de kinderen Gods daardoor vertroost en onderwezen zouden worden. En in ons teksthoofdstuk doet hij dat wel heel persoonlijk. In het derde hoofdstuk. Hij doet dat trouwens ook heel onverwacht. Want als je het derde hoofdstuk gaat lezen, dan denk je, nu gaat hij dat afronden. Wat hij gezegd heeft over de eenheid en de liefde die er in de gemeente moet zijn, dan lijkt het alsof hij in het eerste vers een soort conclusie gaat trekken. De brief gaat besluiten, voorts, mijn broeders, verblijd u in de Heer. Je voelt als het ware of hij zeggen wil, laat dat dan toch tenslotte overblijven bij uw gemeente van Filippi. Bij alles wat er is, als er nou dat ware liefdebetoon weer opnieuw gevonden mag worden, verblijd u dan met elkaar in de Heer. Het is alsof hij aan het einde van zijn brief schrijft, en laat dat dan tenslotte mogen overblijven. Vreugde in de Heer. Maar dan ineens, het is alsof hem dat nog te binnen schiet en hij dat met alle nadruk en klem de gemeente op het hart wil binden, begint hij ineens over een geheel ander onderwerp. In het tweede vers, ziet op de honden. Ziet op de kwade arbeiders, ziet op de versnijding. Paulus, hij begint te waarschuwen, met kracht en met ernst. En waar begint hij tegen te waarschuwen? Wel het probleem waar de jonge christelijke gemeenten in heel Klein-Azië steeds mee te maken hebben. Namelijk het wetticisme, het judaïsme, dat steeds weer de kop opsteekt, ook in die gemeente van Filippi. En Paulus, hij ziet dat gevaar ook op de gemeente van Filippi afkomen. Hij ziet daar dwaalleraren komen die die verderfelijke leer brengen. En om die leer te bestrijden, gaat hij iets uit zijn eigen leven vertellen. En hij vraagt daar bijzondere aandacht voor. Hij begint, zo hebben we met elkaar gelezen, door te zeggen, zie. Zie, dat is een woordje wat wil zeggen, let op. Het is van het grootste gewicht wat ik jullie nu ga schrijven. In dat woordje zie tot driemaal toe, eist hij al de aandacht van de hoorders op. Luister nou eens goed naar mij, wat ik jullie te zeggen heb. Dan begint hij met een heel schokkend woord. Zie op de honden. Maar dat zouden wij toch niet zo gemakkelijk in onze mond nemen, om mensen aan te duiden met honden. Maar wij kennen dat meer bij Paulus, dat hij zo uiterst fel is. Als hij merkt dat de leer van het evangelie bedreigd wordt, dan is hem als het ware geen woord te scherp om daartegen op te treden. Hij duldt op geen enkele wijze dat de leer van de rechtvaardiging van de goddelozen op één enkel punt maar in diskrediet zou worden gebracht. Hij kan het nooit en te nimmer toestaan dat er iets afgedaan wordt aan het offer van Christus. En als hij dat gaat bemerken, dan is Paulus uitermate fel en scherp. Wie denkt niet aan zijn woorden die hij geschreven heeft aan de Galaten? Dan heeft hij tegen hen, o gij uitzinnige Galaten, wie heeft u betoverd dat gij der waarheid niet zoudt gehoorzaam zijn, dewelke Jezus Christus voor de ogen geschilderd heeft, onder u gekruist zijnde? Dan voel je als het ware de emotionele lading in die woorden. Hoe komt u er toch bij om zo dwaas te denken, o onverstandigen, o onvernuftigen, o uitzinnigen. Hoe komt u er toch bij dat u het genadekarakter van het evangelie u laat ontnemen? En hij ziet daarachter de duivel, die met de geest der leugen de gemeente van Galaten en van Filippi wil brengen in een dwaalleer. En op een andere plaats doet het hem dat nog feller uitroepen. Als hij zegt, toch al waren het ook dat wij of een engel uit de hemel u een evangelie verkondigen buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt, Gelijk wij tevoren gezegd hebben, zo zeg ik nu wederom. Indien u iemand een evangelie verkondigt buiten hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt. En zo bestrijdt Paulus in alle heftigheid de leer die afbreuk doet aan wat later Luther zou zeggen, het sola gratia. Met deze leer staat of valt het christelijk geloof. En dan is geen middel, om het zo te zeggen, te scherp om die leer te verdedigen. Om op te treden tegen die valse arbeiders. En dat handelen van deze mensen maakt Paulus furieus. En hij wordt door een heilige ijver gedreven om deze mensen honden te noemen. En dat is zeker in het oor van een Jood een beledigend en afschrikkend woord. Een hond was immers een onrein dier. En Joden gebruikten dat woord hond om heidenen aan te duiden. En nu worden deze Joodse dwaalleraars door Paulus zo afgebeeld. Ze zijn honden. Dan moeten wij niet denken aan een huisdier zoals wij dat allemaal kennen. Maar honden, zeker in die dagen, daarmee wordt bedoeld straathonden, vuil en mager, die vaak in horden door de straten liepen en de straten afstroopten naar afval om in leven te blijven. Scharminkels, onreine dieren, vaak een gevaar voor de bevolking. Zulke dwaalleraren vergelijkt Paulus met deze honden. Dat zijn ze, die predikers van die valse waarheid. Maar waarom dan, Paulus, zulk een woord gebruiken? Hoe durf je Joodse dwaalleraren, die toch ook maar verbondskinderen zijn, honden te noemen? Wel, zegt Paulus, dat doe ik in navolging van mijn meester. Sprak hij ook niet over blinde leidslieden en verscheurende wolven? Maar het zijn mensen en daarom word ik zo furieus. En daarom word ik zo vervuld met een heilige verontwaardiging. Omdat zij het werk van Christus aantasten. Omdat zij zeggen dat de wetten van Mozes, de spijtwetten, de ceremoniële wetten, de offerwetten allemaal nog onderhouden moeten worden om zalig te worden. In het bijzonder dat de besnijding noodzakelijk is voor het heil. Dat niemand zalig kan worden die niet besneden is. En dat alles doet tekort aan het werk van mijn lieve zaligmaker. Omdat het mensen zijn die vertrouwen stellen op de werken van het vlees. En vlees, zo zegt Calvijn terecht, dat is alles wat buiten Christus is. Daar stellen zij hun vertrouwen op. Niet op Christus en zijn gerechtigheid alleen, maar op hun eigen werken die uit het vlees, hun verdorven vlees zijn. Zij zoeken een zaligheid op te richten vanuit de mens. Zij roemen en vertrouwen op de dingen die een mens voortbrengt. En dat is pure hoogmoed en eigen gerechtigheid. Zij verwerpen de genoegzaamheid, de algenoegzaamheid van het kruis van Christus tot zaligheid. En is dat verderfelijke en dat verfoeilijke denken dat een mens er nog iets aan zou moeten toedoen aan zijn zaligheid. Het is een zielsmisleidende leer. En dan kan het niet anders, zegt Paulus, dan dat ik daar zo scherp tegen optreed. Maar hij doet dat niet afstandelijk. Nee, in dat derde hoofdstuk gaat hij er zichzelf geheel in betrekken. Hij verheft zich niet ver boven die mensen vanuit een ivoren toren. Maar hij zegt, ik was ook zo. En ik was misschien nog wel fanatieker dan zij. En als er iemand kon roemen in de werken van het vlees, en die erin geroemd heeft, dan was ik het wel. Luister maar wat hij zegt. Indien iemand anders meent te betrouwen in het vlees, ik nog meer. Al die dwaalleraren overtref ik in mijn vroomheid en in mijn afkomst. Ik kan met al die dingen wedijveren die zij voorstellen om zalig te worden. In die wedijver zou ik het zeker van hen kunnen winnen. En dan gaat hij het opsommen. En dan geeft hij een persoonlijk getuigenis van zijn oude mens. Dan gaat hij vertellen wie hij geweest is voor God. Je zou het zo mogen zeggen, een persoonlijk bekeringsverslag. Een getuigenis van het werk van Gods geest aan zijn ziel. Luister maar waar hij op vertrouwde. In zijn eertijds. Hij zegt, ik was besneden ten achtste dagen. Hij zegt, ik ben een verbondskind, een kind van Abraham. Naar de wet van Mozes, naar het goddelijke bevel ben ik op de achtste dag besneden. Geen dag eerder en geen dag later. Niet zoals bij de omliggende volken, de Arabieren. De kinderen van Ismaël. Die op hun dertiende jaar hun kind laten besnijden. Nee, ik ben een echt kind van Abraham. En op de achtste dag besneden. In de tweede plaats zegt hij, ben ik uit het geslacht van Israël. Ik ben geen proseliet of een jodengenoot. Door overgang vanuit het heidendom naar het Joodse volk. Dat mag dan misschien wel gelden van bepaalde Joodse dwaalleraren. Maar van mij geldt dat niet. Ik ben van naturen, van geboorten ben ik een Jood. En daarbij kan ik ook nog zeggen dat ik afkomstig ben uit de stam van Benjamin. En dat is niet zomaar een stam, maar een vooraanstaande stam. Was de eerste koning niet afkomstig uit de stam van Benjamin? En ben ik niet naar hem genoemd? Onze stam bleef als enigste samen met Juda trouw aan het koningshuis van David, toen al de andere stammen afvielen. En was de redder van ons vaderland, Mordechai, niet afkomstig uit Benjamin? Is het niet de stam waarvan gezongen wordt, zij trekken aan, hier Benjamin, schoon klein hij mocht regeren? Uit die stam ben ik afkomstig. En verder ben ik een Hebreër uit de Hebreeën. En met die uitdrukking wil hij alsmaar nogmaals benadrukken dat hij van een zuiver Joods geslacht is. Geen vermenging met heidense volken, ik ben geen bastaard. Maar ik kom uit een geslacht dat nog leeft naar de wetten van Mozes. En in die uitdrukking laat hij ook zien, ik ben nog een van de weinigen die waarlijk nog in staat is om Hebreeuws te spreken en nog leeft naar de Hebreeuwse wetten. Dat was waarlijk een Hebreër. Ik ben niet beïnvloed door de tijdgeest van het Griekse denken, maar nog een zuivere Hebreër. Al deze dingen die hij nu opsomt, daarvan zegt hij, die heb ik verkregen vanwege mijn afkomst en vanwege mijn opvoeding. Maar ik heb nog meer en dat heb ik zelf gezocht en zelf beijverd. Want, zegt hij, na de wet ben ik geworden een Farizeer. Onze kanttekeningen schrijven dan terecht daarbij uit de drie sekten of stromingen die er onder het Joodse volk waren. De Sadduceeën, de Essenen en de Farizeeën. Behoorde ik tot de sekten der Farizeeën. Die voor de striktste en nauwkeurigste werden gehouden. Ik behoorde niet zomaar bij die verlichte Sadduceeën die aan alles en nog wat twijfelden. Ik behoorde niet bij de scharen die de wet niet kenden. Maar Gamaliel was een van mijn leermeesters, die beroemde wetsgeleerden. Diep ben ik doorgedrongen in de godsdienst van het Jodendom. Ik was een vurige verdediger van de voorvaderlijke uitleg van de wetten van Mozes. Een orthodoxe Jood was ik in leer en in leven. Ja, zegt hij, naar de ijveren vervolger der gemeente. Ik heb die nieuwlichters, die de wetten van Mozes terzijde stelden, die heb ik vervolgd met een ijver. Blazen en dreigende moord tegen de gemeente Gods. Ik heb de mensen uit hun huizen geslingerd. Ik heb ze gemarteld, overgegeven aan het gerecht en gedood. En in dat alles meende ik goden een dienst te bewijzen. Ja, zegt hij tenslotte, naar de rechtvaardigheid die in de wet is, zijnde onberispelijk. Ik was niet alleen een Jood. Ik was niet alleen een Hebreër. Ik was niet alleen een Farizeeër. Maar bij al die eigenschappen blonk ik uit in rechtzinnigheid en wetsgehoorzaamheid. Niemand kon zeggen dat er in mijn leven één gebrek was. Ik was onberispelijk in het houden van Gods wetten. In alles was ik nauwgezet en trouw. Niets viel er op mij aan te merken. En in dat alles vertrouwde ik dat God blij met mij zou zijn. Zo'n mensenkind. En dat hij mij zeker in genade aan zou nemen. En mij op zou nemen in eeuwige heerlijkheid. Zo leefde ik. Maar, en dat is een goddelijk maar, geliefde gemeente. Dat goddelijke maar, dat is zo onmisbaar. Dat is het grootste wonder in het leven. Als dat woordje maar mag gaan plaatsvinden. Maar God, daar ligt het wonder in. God is gaan blazen in dat leven van deze Saulus van Tarsen. God heeft hem tegengekomen in zijn dwaasheid en verblindheid. God heeft hem niet laten voorthollen, maar God is hem tegengekomen. Maar God is ingekomen in mijn leven. Op de weg naar Damascus heeft hij mij stilgezet en een halt toegeroepen. Daar klonk mij van hemels wegen, Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Daar op de weg van Damascus is heel mijn godsdienstige wereld ingestort. Daar werd al mijn gerechtigheid een wegwerpelijk kleed. Daar kwam er een streep door mijn winst- en verliesrekening. Want die had ik zo keurig opgemaakt. Zeker aan de ene kant verlies vanwege mijn zonden. Maar een overvloedige lijst aan goede werken. Zodat er een positief resultaat uitkwam. En ik zeker zou worden aangenomen als een rechtvaardige. Maar heel die winst- en verliesrekening, daarvan bleef over. Eén grote schuldbrief. En dat is het wat hij uitdrukt. In die woorden. Maar. Dat goddelijke maar. Maar hetgeen mij gewin was. Daar waar ik op vertrouwde en meende ten hemel mee in te gaan. Heb ik om Christus wil schade geacht. In één ogenblik zag ik dat alles wat voor mij gewin was, blinkende vijandschap was tegen God. Daar op de weg van Damascus werd ik bankroet verklaard. Daar ging ik failliet met al mijn wetswerken. Alles waar ik naar de orde van de fariseeën op mocht vertrouwen. De bodem werd eronder uitgeslagen en ik zonk weg als een hulpeloze verloren zondaar. Want daar ontdekte ik dat ik niet alleen een kind van Abraham was. Maar daar werd het mij duidelijk dat ik boven alles een kind van Adam was. En dat het ook voor mij gold. En dagen als ge daarvan eet, zult gij de dood sterven. Ik zag in één ogenblik dat ik met mijn afkomst en mijn werken voor God niet konden bestaan. Ze werden, zo zegt hij, schade voor mij. Dat wil zeggen, ze werden mij een verhindering op de weg naar de zalige. In plaats dat ik dacht dat ik er doorin zou gaan, werden zij een muur die belemmerde om zalig te worden. Het zou voor mij een eeuwige schade zijn. Met al die vrome wetswerken zou ik voor eeuwig in de hel beland zijn. Maar hoe komt dat dan, Paulus? Dat je al die dingen die je gewin achten, waarmee je ten hemel dacht in te gaan, dat dat tot eeuwige schade geworden is. Hoe komt dat? Wel, zegt hij, om Christus wil. Het was door de ontmoeting met de levende en opgestane Christus, dat dat mij in één ogenblik duidelijk werd. Het licht van Christus straalde in mijn duister hart. En daar werd ik aan ontdekt. Dat heel mijn weg van eigen gerechtigheid een doodlopende weg was. Dat ik met al die werken voor God niet kon bestaan. Omdat ik in het licht van Christus zag. De heilige wet. En Christus leerde mij. Dat die wet eist een volmaakte liefde tot God en een volmaakte liefde tot de naaste. Dat de wet geestelijk is. En ik zag dat ik een en al vlees was. Vijandschap tegen de rechtvaardigheid van God. Maar ik zag ook Christus in zijn dierbaarheid. Ik zag Christus in zijn algenoegzaamheid. Ik zag Christus in zijn beminnelijkheid. Ik zag dat hij volkomen de wet betaald heeft. Ik leerde uit zijn gezegende mond dat de Vader zijn offer volkomen heeft aanvaard. Hij heeft mij onderwezen in de weg der zaligheid. Dat er nu alleen maar zaligheid is wanneer ik alle schade en drek acht. Om dat offer van Christus alleen. Dat er nou maar één weg is voor mij. De wetsgetrouwe, de onberispelijke. Er is maar één weg en dat is de weg. Als een arme zondaar aan de voeten van Christus je laten zaligen. En het is heel opmerkelijk dat Paulus hier zijn zaligmaker aanduidt. Met die heerlijke ambtsnaam. Om Christus wil, zegt hij. Christus, dat is mijn profeet, mijn priester en mijn koning. Zo kreeg ik hem lief en zo kreeg ik hem nodig. Mijn profeet die mij ging onderwijzen in de leer der zaligheid. Het werd mijn priester die voor mij zijn leven geofferd heeft aan het kruishout van Golgotha. Het werd mijn koning, omdat hij mij verlost heeft uit de heerschappij van de vorst der duisternis. In één zin samengevat, toen behaagde het God mij zijn zoon te openbaren. Daar ben ik gestorven en heb het leven gevonden in Christus. En dat wonder duidt hij nog eens aan in het 9e vers. En in hem gevonden worden, niet hebbende mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid die uit God is, door het geloof. Niet meer uit de werken van het vlees. Daar heb ik de dood op leren schrijven, in de ontmoeting met Christus. Maar nu heb ik mogen leren dat de gerechtigheid ligt in hem, en dat die gerechtigheid nu door het geloof mijn eigendom wordt. En als Paulus in dat 7e vers van dat heerlijke wonder spreekt. Dat hij alles dingen die hij gewin achter om Christus wil schade geacht heeft. Als hij daar getuigen mag van, ziet het oude en is voorbij gegaan. O, het is alles nieuw geworden. Dan zie als het ware in het 8e vers. Dat hij nog eens een keer die zaak onder woorden wil brengen. En dat hij er zo vol van is. Dat hij het als het ware in een climax gaat onder woorden brengen. Zijn woorden stijgen naar een heerlijke hoogte. Want hij zegt niet alleen wat mijn gewin was. Maar hij gaat het nog sterker uitdrukken. En je voelt de climax erin. Ja, zegt hij, gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn. Niet alleen mijn afkomst, niet alleen mijn vroomheid, maar alles wat ik was voor de ontmoeting met Christus was schade. Alles, heel mijn oude mens, heel mijn leven, niets was er wat voor God kon bestaan. Radicaal spreekt hij erover. Het is niet maar een klein beetje veranderd in mijn leven. Er was niet maar wat mis. Maar alles heb ik schade geacht om de uitnemendheid van Christus. Alles. En dan denk ik zo, jonge mensen, om dat duidelijk te maken aan de geschiedenis. Van Jona in de storm. Wat doen dan die vissers? Wat doen dan die scheeplui? Om dat scheepje in die grote storm nog te kunnen redden. Opdat het veilig in de haven komt. Wat doen ze? Weet je het nog, kinderen? Ze pakken alles wat los en vast zit. En ze werpen het overboord om behouden aan te komen. Wel, dat is het wat Paulus hier zegt. Dat is het wezen van de bekering. Alles van je oude leven overboord. Om zo arm en naakt zalig te worden. Dat is de radicale bekering. Niets van het oude kan mee op de weg naar het leven. Als een uitgeschudde, naakte zondaar, zeggen wij wel eens, zalig worden. Alles, zegt Paulus, niets deugde er van mijn oude leven. En zo brengt ook McChane het onder woorden. Daar werd al mijn deugd een wegwerpelijk kleed. Maar niet alleen dat gewin wat hij nog sterker uitdrukt als hij gaat zeggen alle dingen. Maar als hij in het 7e vers spreekt over om Christus wil, gaat hij dat ook nu nog uitwerken. En gaat hij dat om Christus wil omschrijven om de uitnemendheid van de kennis van Christus. Hij gaat zeggen, geliefde gemeente van Filippi, ik weet niets wat uitnemender is, wat heerlijker is, wat meer vreugde geeft dan de kennis van Christus. De kennis van Christus, dat is de omgang met Christus. Dat is het leven uit Christus. De kennis van Christus, dat is ervaren dat hij je zaligmaker is. Dat hij je verlost heeft uit de grootste nood tot de heerlijkste heerlijkheid. Die kennis van Christus, dat is het uitnemendste wat een mens ten deel kan vallen. En daar spreekt hij over. En als je dat mag zien, de heerlijkheid van het leven met Christus, die liefdedienst, dan ga je ook al die dingen schade achten. Om de uitnemendheid van de liefde van Christus, die in je hart is uitgestort. Het is een beleving, die kennis van Christus, dat er vrede is tussen God en je ziel. En dat is een blijdschap die al je verstand te boven gaat, die niets te vergelijken is met de vreugde die deze wereld geven kan. Christus Jezus, mijn Heere, zegt hij. Zoals Thomas het zeggen mag, mijn Heere en mijn God. Zo mag hij zeggen om de uitnemendheid van Christus Jezus, mijn Heere. Als die in je leven geopenbaard wordt, dan gaat alles van de wereld zijn glans en waarde voor altijd verliezen voor je. Mijn Heere, wat een wonder dat deze Heere naar mij heeft omgezien. Zo'n vijand. O, dan ga ik zien dat alles wat mij gewin was schade acht. Ja, hij gaat nog een sterker woord gebruiken. Hij zegt, alles van mij, dat is drek. Kan die Paulus de dingen toch scherp onder woorden brengen? Drek. Wat is dat? Wel, dat zijn de uitwerpselen van honden. Nou, als er iets vies is en iets stinkt is, dan is het dat. Wel, zo zijn mijn werken voor de ontmoeting met Christus. Ze zijn drek. Je walgt ervan. Je wordt er met afschuw door vervuld. En als je nou Christus mag ontmoeten, en alle schade en drek achten om de uitnemendheid van Christus. Wat blijft er dan over? Zeg het eens. U die God vreest. Wat blijft er dan over in je ziel? Maar één schreeuw. Één verlangen. Och, dat ik hem kennen mocht. En dat is het wat hij zegt. Opdat ik Christus mogen gewinnen. En dan gebruikt Paulus datzelfde woord als hij eerst gebruikte. Wat ik eerst gewin achtte, heb ik schade geacht. En nu, wat wil ik als winst? Wat zie ik als het enigste waar mijn hart nog naar uitgaat? Dat ik Christus mag kennen, hem mag liefhebben, hem mag volgen. En zo zegt hij het ook in het 10e vers. Opdat ik hem kenne en de kracht zijner opstanding en de gemeenschap zijns lijdens zijn dood gelijkvormig worden. Dat is nog maar één ding wat ik begeer in deze wereld. Dat is meer en meer aan mijn zaligmaker verbonden worden. Dat is meer en meer met hem verenigd worden. Dat is meer en meer aan hem gelijkvormig worden. O, dat ik hem mag kennen. Dat ik altijd uit hem leven mag. Dat ik altijd hem bedoelen mag. Dat ik altijd met hem omgang mag hebben. Dat is het leven van Paulus geworden. Wat mijn gewin was, Mijn eigen gerechtigheid is verlies geworden. En wat verlies geworden was, is winst geworden. De gerechtigheid van Christus. Zij redden mij van de dood. Gemeente, dan moet je niet denken dat dat voor Paulus maar een emotioneel moment was. Dat hij dat als het ware in een opwelling gezegd heeft. Maar het is voor hem een doorleefde werkelijkheid. Waar hij dag in dag uit bij leefde. Want als we de tekst nog een keer herlezen. Dan zien wij dat hij dat driemaal zegt. Ik acht, ik heb geacht en ik blijf het achten. Het is voor hem een vaste waarheid, een diepe levensovertuiging, dat alles wat hij gewin achtte, hij schade heeft leren achten, om de uitnemendheid van de kennis van Christus. Als er één ding vast ligt in mijn leven, zegt Paulus, dan is het deze wetenschap, dat ik alle schade heb leren achten en drek, om de uitnemendheid van mijn dierbare zaligmaker en gezalfde Heer Jezus Christus. En zo mocht ook McChane het belijden. Nu ken ik die waarheid, zo diep als gewis, dat Christus Jezus alleen en Hij alleen mijn gerechtigheid is. Gemeente, dan komen wij nu terug bij onze beginvraag op deze weeszondag. Is dat ook door genade? Bij de beleving van al de heilsfeiten omtrent die dierbare zaligmaker Christus. In zijn geboorte, in zijn sterven, opstanding en hemelvaart. Is dat nou ook uw belijdenis geworden op deze weeszondag? Als u terugziet, alles wat ik gewin achtte, heb ik onder de prediking schade leren achten, om de uitnemendheid van de kennis van Christus, zijn uitnemendheid van die kennis als ik hem zie in de kribbe van Bethlehem, omdat ik in zonden ontvangen en geboren ben. De uitnemendheid van de kennis van Christus, als ik hem aan het kruishout zie hangen, tot betaling van mijn zonden. Als ik hem zie opstaan uit het graf, om voor mij het leven te verwerven en de dood overwinnen. Als ik hem op zie varen naar de hemel, om daar altijd mij te regeren en voor mij te bidden. O, dat je dan het uit zou roepen. Om de uitnemendheid van de kennis van deze Christus acht ik alles schade en drek. Is dat uw belijdenis die goede bruil mogen doen? Luther heeft het zo scherp gezien als hij zegt: geen Jood wordt gerechtvaardigd uit de werken volgens Gods wet verricht. Veel minder een monnik door zijn orde. Geen priester door zijn mis, geen filosoof door zijn wijsheid, geen predikant door zijn godgeleerdheid, geen Turk door zijn Koran. Hebt u dat geleerd? Hebt u een streep leren zetten door uw verlies- en winstrekening? Want gemeente, wij dragen allemaal die natuur in ons om. Wij zijn mensen die leven vanuit een verbroken werkverbond en dat wil zeggen dat wij altijd uit onszelf proberen een gerechtigheid voor God op te richten. Wij zijn mensen die een winst- en verliesrekening maken. O zeker, daar staan aan de ene zijde onze zonden. Ach, dat durven we niet te ontkennen dat we zondaar zijn. Maar we gaan zo gemakkelijk die winst opschrijven. We gaan zo makkelijk optellen. We gaan wijzen op onze afkomst. Misschien wel geboren in een godvrezend gezin. We pleiten op onze doop en we wijzen op onze aandacht bij de zondagsschool, hoe we goed geluisterd hebben, hoe we trouw naar de vereniging gingen. We deden in overtuiging belijdenis en we zijn aan het avondmaal gegaan. Ja, want dat is toch voor zondaars. We geloven dat alles goed komt, want Hij heeft voldaan. Je hoeft het ook allemaal zo nauw niet meer te nemen. Want we zijn bevrijd van de wet. Je kan rustig ook op bepaalde punten met de wereld meeleven. Je hoeft niet zo ouderwets te doen. Dat is allemaal bevrijding. En zo gaan we heen, optellend. Maar het kan anders ook. Je kunt ook optellen als je zegt, ja, maar ik was al jong onder diepe indrukken van dood en eeuwigheid. Ik ben bespaard gebleven voor al die uitspattingen en grove zonden. Ik doe met de wereld niet mee. Ik waarschuw mensen tegen al hun goddeloosheid. Ik ben een vurige pleitbezorger van de oude, beproefde, bevindelijke waarheid. Er is ook sprake van een omkering in mijn leven. En ik zeg het toch menigmaal, het zal zomaar niet gaan. Ik ben ook wel eens in het verborgenen voor de Heere mijn tranen geschreid. Ik heb wel eens met indruk geluisterd. En zo gaat men optellen. Gemeente, je kunt van links en rechts optellen. Van zwaar en licht kun je optellen. Van vooruitstrevend of behoudend. Maar we zijn allemaal van nature optellers. Optellers. Werken. Aangenaam maken voor God. En daar gaan wij in rusten. En weet u wat u dan ontbreekt, geliefde gemeente? Namelijk dit ene. Dat u nooit failliet gegaan bent. Dat u nooit bankroet geworden bent. En dat is nou allernoodzakelijkst. Dat u ontdekt wordt dat u een dwaze maagd bent. En een rijke jongeling. Rijk en verrijkt. En geen dings gebrekt. Zwaar of licht. Daarom is het noodzakelijk dat dat wonderlijke maar in ons leven daadwerkelijk gaat plaatsvinden. Dat het niet van ons straks gezegd zal worden, want velen, wat zal dat erg zijn als daar ook gemeenteleden uit de Hoflaan bij zullen zijn. Want velen zoeken in te gaan en zullen niet kunnen. Namelijk als de Heer des huizes al opgestaan zijn en de deur gesloten zijn. En gij zult beginnen buiten te staan en aan de deur te kloppen en zeggen, Heere, Heere, doe ons open. En hij zal antwoorden en tot u zeggen, ik ken u niet, van waar gij zijt. En waarom kent de Heere ze niet? Omdat het optellers zijn geweest. Luistert u maar wat ze tegen de Heere zeggen. Wij hebben in uw tegenwoordigheid gegeten en gedronken. En gij hebt in onze straten geleerd. We zijn trouwe kerkgangers. En we zijn meelevende mensen geweest. Optellers. En laat het daarom waar worden. Wat de profeet Jesaja zo waarschuwend zegt. Want het bed van uw vrome werken zal korter zijn dan men zich daarop uitstrekken kan. En het deksel van uw eigen gerechtigheid zal te smal wezen. Als men zich daaronder voegt. Al die dingen kunnen u niet zalig maken, waar u nu uw rust in vindt. En laat het daarom mogen komen, in de ontmoeting met de opgestane Christus, tot een geestelijk bankroet, failliet zijn. Leer dan toch heden morgen afzien, van alle dingen die u bij elkaar verzameld hebt. Leer toch met Paulus te zeggen, al wat mij gewin was, heb ik schade leren achten, om Christus wil. Weet u wat de Heer Jezus daarvan zegt in een gelijkenis? Dat u moet worden als die man die die schat Christus vond in de akker. Onder de prediking van het evangelie. Hoorde hij van de uitnemendheid van de kennis van Christus. En wat gebeurde toen? Toen ging hij alles verkopen. Waarom? Om die akker met die schat ten deel te krijgen. Daarom die vraag. Bent u bankroet gegaan? Alles verkocht. Overal de dood opgeschreven. Kinderen, ik wilde de preek samenvatten voor jullie met de woorden van Wulfer Floor, die het zo heel treffend weergeeft. En dat moet je proberen te onthouden. Wat komt er nou in de preek naar voren? Wel, wat Wulfer Floor op een eenvoudige manier zegt. Er is iets dat niemand missen kan. Dat is een nieuw hart. Er is iets dat een mens missen kan. Dat zijn de schatten van deze wereld. En er is iets dat een mens verliezen moet. Dat is zijn eigen gerechtigheid. zul je dat nooit vergeten als een samenvatting. Er is iets, kinderen, wat jullie niet missen kunnen. Dat is een nieuw hart. Er is iets wat jullie missen kunnen, dat zijn de schatten van de wereld. En er is iets wat je missen moet. En dat is je eigen gerechtigheid. Dat is het vertrouwen op je eigen werken. Dat is als een arme zondaar verloren gaan. Om zo jonge mensen door het geloof de keuze te mogen doen met Mozes. Die weigerde om Farao's dochter genaamd te worden. Verkiezende liever met het volk van God kwalijk behandeld te worden dan voor een tijd. De genieting der zonden achtende, en daar komt het. De versmaadheid van Christus, meerdere rijkdom te zijn dan de schatten van Egypte. Want hij zag op de vergelding des loons. Daar heb je nou een oud-testamentische Paulus. Achtende, de versmaadheid. Dat is het kennen van Christus in zijn vernederende gang. Dat is met Christus delen in de verdrukkingen. Dat is met Christus volgen in de haat van de wereld. Dat achtte Mozes, meerdere rijkdom dan al de schatten van Egypte. Paulus zegt het en Mozes zegt het. Zou je het dan niet geloven, gemeente, dat het waar is? Dat er in Christus oneindig meer te vinden is dan in heel je godsdienst en in heel de wereld. Dat je daar vandaag nog eens de dood op mag schrijven. Om deze Christus te gewinnen. Ja, zegt er iemand. Och, mocht ik dat nou eens Paulus nazeggen. Die van verre staat. Die er zo mee bestreden wordt. Wat we vroeger wel eens zeiden die bekommerd is. Zou ik je eens een paar vragen mogen zeggen. Opdat er licht in je ziel straalt. Mag ik je vragen. Een drietal vragen. Aan de hand van onze tekst. Steunt u nog steeds op uw eigen werken? Of bent u er door genade van overtuigd dat niets uw ziel van de eeuwige dood kan redden dan Jezus en zijn offer gebracht op Golgotha? Wat is daarop uw antwoord? Is er in uw hart een verlangen naar de schatten van de wereld? Of acht u het een eeuwige winst om van uw eigen gerechtigheid verlost te worden en als een arme bedelaar te leven uit de verdiensten van Christus? Wat is daarop je antwoord? Vindt u het erg om door de wereld veracht en verguisd te worden? Of betreurt u het nog steeds last te hebben van uw inwonend verderf en dat u nog zo vaak de Heere bedroeft met uw zonden? Wat is daarop je antwoord? Als het nou in je hart leeft, dat niets je redden kan van je schuld dan de gerechtigheid van Christus. Dat je nou geen andere begeerte hebt dan te steunen op die gerechtigheid van Christus. Als het nou in je hart leeft, dat je de Heere nog zo'n verdriet doet. Dat je nog zo weinig op hem steunt en nog zoveel de zonden de overhand hebben in je leven. Mag het dan niet zo zijn? Dat je dan vanmorgen zeggen mag voor Gods aangezicht. In de beantwoording van die vragen. Heere, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. O, kom dan maar. En beleid zo al je onmacht voor hem. Beleid dan je volstrekte ellende voor de Heere. En zoek dan ook vanmorgen. In het woord van onze tekst. Je hou vast en zegt ja, Heere. Daar ligt toch ook mijn. Om alles, alle schade en drek te achten. Omdat ik gezien heb, Heere, dat in u en in u alleen alles te vinden is. Om door hem bekrachtigd te worden die het verlorene zoekt. En tenslotte, u die de Heere vrezen mag. Voor wie deze woorden waarheid geworden zijn. Die dat goddelijke maar in uw leven hebt mogen ervaren. Ligt er niet het grote gevaar, telkens weer opnieuw, dat u terugkeert naar uw oude bestaan. Dat u steeds weer gronden gaat zoeken, buiten Christus. Dat u steeds weer uw zaligheid gaat bouwen op uw gestalten, op uw gesteldheid, op uw bekering, op uw geloofswerkzaamheden. Paulus, hij waarschuwt er u voor vanmorgen. De gerechtigheid ligt alleen in het volbrachte offer van Christus. En God ziet alleen zijn volk aan in het volbrachte werk van zijn lieve Zoon. Het zijn geen houdbare gronden. De duivel zal u er de vastheid uit ontnemen. Als u daarop blijft steunen. Maar dat er dan vanmorgen meer en meer gevonden mag worden. In de oefeningen van het geloof. Om steeds meer en meer te steunen op de gerechtigheid van Christus. Steeds meer alleen de toevlucht te nemen. Tot de algenoegzaamheid van het offer. Hij heeft toch immers een volkomen gerechtigheid aangebracht. U die God vreest, volk van de Heer, u hoeft niets mee te brengen dan alleen te steunen, onvoorwaardelijk, op zijn gerechtigheid alleen. Laat ik u ten slotte een woord meegeven van een bekende oudvader, Jesajas Elenius. Hij leefde in de 18e eeuw. Wat was het zeer te wensen dat u nog meer van alle eigen gerechtigheid en sterkte ontdaan werd. En dat altijd en zuiver de gerechtigheid van Christus alleen de grond van uw rust was. Dat u alleen van zijn sterkte afhing. En daar steeds in alles naar uitziet. Om daar steeds werkzaam mee te zijn. Dat waren te wensen. Maar zo zegt hij. Wat moeten wij helaas tot uw beschaming zeggen. Dat u op een bedekte wijze een eigen gerechtigheid opbouwt. Wanneer u bijvoorbeeld een zekere mate van heiligmaking heimelijk tot een grond van uw rust stelt. Immers, hoe menigmaal is het spreken van uw hart. Was ik die of die zonden maar te boven? Was ik ijverig in het doen van de plichten? Deed ik het met meer hartelijkheid? Dan zou ik zeker durven en kunnen geloven dat ik genade had. Maar ik blijf helaas dezelfde. Ik word niet heiliger. Voelt u het medicijn? U kunt zo vaak nog de troost zoeken in uw heiligmaking. U kunt zo vaak nog zoeken uw vastheid in uw vrome leven. Maar het brengt u in duisternis. Want als u naar binnen ziet, ach, dan kunt u niets anders vinden dan tekort. Altijd tekort. Maar zie nou eens naar buiten. Zie nou eens op hem. Hij is uw volmaakte gerechtigheid. Hij is uw volmaakte heiligheid. Hij is uw volmaakte wijsheid. Eer toch uw zaligmaker. Door alles en alleen het van hem te verwachten. Eer uw koning toch. Door te belijden met Paulus. Ja, gewisselijk. Ik acht alle dingen schade om de uitnemendheid der kennis van Christus, mijn Heere. En laat daarom die roem overblijven. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het volmaakt en volkomen gedaan hebt. Amen. gemeente eindigen met gebed. Heere, heb eeuwig dank dat we dit woord mochten brengen en verbind er uw onmisbare zegen aan om uw lieve zoons, Jezus Christus wil. Amen. Eindigen wij met het zingen van Psalm 27 en daarvan het derde vers. Och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen, de Heere geven, dat dat de nabetrachting van de prediking mag zijn. 27, het derde vers. De gemeente gaat dan heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u zijne vrede. Amen.